Gemeente, wij lezen het woord van God in het evangelie van Lucas, 24e hoofdstuk, vers 36 tot 49. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij u. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dat zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken beginnend van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zende de belofte van mijn vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover, gemeente, lezen wij het woord des Heren. Tekst voor de prediking is vers 47, Lucas 24, vers 47. Dan lezen wij dan het woord van God en de tekst voor de prediking. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. Het gaat hier over de bron van de prediking, de inhoud van de prediking en het adres van de prediking. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. De bron van de prediking, de inhoud van de prediking en het adres van de prediking. We beginnen bij het eerste, gemeente, de bron van de prediking. Nadat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de doden, geeft hij aan zijn discipelen opening van zaken. En hij laat heel duidelijk zien dat het geen samenloop van omstandigheden waren, wat er die laatste dagen daar in Jeruzalem gebeurd is, en waarvan hij dan het slachtoffer zou zijn geworden. Nee, datgene wat er gebeurd is in Jeruzalem, dat is daar gebeurd vanwege de raad van God en vanwege het welbehagen des Heren. En de schriften van het Oude Testament zijn toen vervuld. Want Jezus was dat lam waar Jesaja van sprak, dat zich naar de slachtplaats liet leiden en dat zijn mond niet opendeed toen het geschoren werd. Jezus is dat lam dat voor de zonden van de zijnen geboet heeft. Maar op Golgotha is alles voldaan. De Heiland die heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En het open graf op Pasen is er getuige van dat alles voor de kerk des Heren voldaan is. Maar daar waren de discipelen er nog niet mee, want de vrouwen hadden het hun verteld, maar ze geloofden het niet. Maar toen de Heere Jezus het hen vertelde, toen viel er paaslicht in hun verstand en in hun hart. En het was heerlijk voor hen om te geloven dat deze Jezus het leven van hun leven was. Maar nu breekt ook de tijd aan dat de discipelen zelf ook aan de slag moeten gaan. En daarom houdt de Heiland een soort, met eerbied gezegd, werkbespreking met hen. Want als hij straks is opgevaren naar zijn Vader in de hemel, en als hij, om met een gelijkenis te spreken, buitenslands is, dan hebben de knechten eenvoudig zijn opdracht uit te voeren in grote getrouwheid. En de taak die ze dus meekrijgen van hun meester is dat ze erop uit moeten gaan, dat ze op pad moeten gaan en dat ze het evangelie moeten verkondigen in deze wereld. Daarbij hoeven ze ook niet op hun tenen te lopen, maar ze mogen dat doen met de talenten die de Heere, die hun meester, hen gegeven had. En bovendien, allerbelangrijkste, ze krijgen, zegt vers 49, de belofte van de Vader mee. Dat is de Heilige Geest. En die zal bij hen blijven en die zal hen leiden. Die zal tegen hen zeggen, naar die plaats moet je heen en daar moet je het woord verkondigen. En bij die mensen moet je de boodschap van het evangelie achterlaten. Dat waren dus zo de vooruitzichten voor de discipelen. Dus ze worden niet aangesteld als eerste ministers, met ieder een portefeuille op zak, rondom de grote troon van Jezus in Jeruzalem, zoals ze gedroomd hadden. Ze moeten ook maar niet rekenen op een gespreid bekje. Ze zullen geen roem, geen applaus op aarde oogsten. Wat dan? Ze krijgen de Bijbel mee en de opdracht dat ze in zijn naam moeten verkondigen bekering en vergeving van zonden. En ze moeten beginnen bij Jeruzalem. Nou, in zijn naam, zegt de Heere Jezus. Dat betekent twee dingen. De eerste betekenis van deze woorden in zijn naam betekent, gemeente, dat de mogelijkheid om te preken, dat die er is door de naam van Christus, die moest lijden en sterven en weer opstaan uit de dood. Op grond van die naam van Christus, die de schuld voor zijn kerk betaalde, en die op Pasen de kwitantie uit de hand van zijn Vader mocht ontvangen. Op grond van die naam kan er verkondigd worden in deze wereld. Op kosten van Christus mag ook vanmorgen hier in uw midden de verkondiging uitgaan van bekering en van vergeving van zonden. Want Jezus staat borg dat er zondaren zich op de prediking en door de prediking zullen bekeren. Die naam van Christus die staat er garant voor dat een ieder die zich bekeert tot de levende God, die zal vergeving van zonden ontvangen zonder enig voorbehoud. Nou, zo preken in de naam van Jezus is dus helemaal geen onbegonnen werk. Nee, daar verbindt de Heere juist zijn zegen aan. En dat is ook onmisbaar, want als u het woordje preken zou lezen in de Griekse tekst, dan komt u op de betekenis van proclameren. En dan moet u maar denken, toen de tijd in Israël aan herauten die op snelle paarden uitzwermden om de boodschap van een koning over te brengen. Als er een koning was en hij wilde een stad bezoeken, dan zond hij zijn herauten uit en die riep om de koning met eerbetoon en met hulde te ontvangen. De wegen naar die stad die moesten worden goed gemaakt. Er moest een ontvangst, dat moest netjes en opgeruimd worden. Maar ze vroegen niet of het uitkwam op die dag. Ze vroegen ook niet of iedereen er eerst wel mee in kon stemmen, dat ze het goed vonden, dat de koning een keer een bezoek zou brengen. Nee, ze brachten de boodschap van hun koning over. En men had maar te gehoorzamen en er rekening mee te houden die en die dag zou de koning komen. Zo'n soortgelijke opdracht geeft de Heer Jezus ook aan zijn discipelen toen, maar ook aan zijn dienstknechten nu, ja aan al zijn knechten en kinderen van alle tijden en alle eeuwen. In zijn naam verkondigen ze, zonder eerst te vragen naar de goedkeuring van mensen, maar zij verkondigen de boodschap: ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden, want Christus zal over u lichten. En inderdaad, mensen staan op uit de dood, want doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. In zijn naam wordt er verkondigd aan mensen die belijden dat zij zondaar voor God geworden zijn: uw zonden zijn u vergeven, en dan zullen die zonden vergeven zijn. Maar ja, het gebeurt dat juist diegenen, hè, die hun zonden oprecht voor de Heere belijden, dat zij niet zomaar durven geloven dat hun zonden ook vergeven zijn. En zij beseffen juist die genade niet verdiend te hebben, en dat de Heere niets verplicht is aan ze. En zij zeggen veel eerder: o Heere, ga toch uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar ook aan hen wordt het verkondigd: vergeving van zonden om Christus wil. In Jezus naam verkondigen en preken, dat is dus eigenlijk hetzelfde doen als wat de profeten deden in het Oude Testament. Weet u wel, die begonnen die boodschap altijd met die allesbeslissende woorden: alzo zegt de Heere. En dan kwam er een boodschap van oordeel om ze alsnog tot bekering te krijgen. Of dan kwam er een boodschap van genade: onze God vergeeft menigvuldig. Alzo spreekt de Heere. Nou, dat was tegelijk ook het verschil tussen de ware profeten en tussen de valse profeten. Die ware profeten die deden niks van de boodschap af. Geen woord. Zoals de Heere zijn boodschap aan hen had doorgegeven, zo gaven zij die door aan het volk, ongeacht hoe dat overkwam. Maar de valse profeten, die kwamen in eigen naam en op eigen houtje, en met hun eigen boodschap. En ze pasten de boodschap aan datgene wat de mensen wel wilden horen. En ze oogsten bijval en roem. Maar zo niet hoor, zo niet. Er mag geen speelruimte gegeven worden aan ons mensen. Wij moeten onvervalst u ook vanmorgen voor de keus zetten. En we moeten ook zelf voor de keus gezet worden, gemeente. Of hart en leven verliezen aan de Heere, of hart en leven in eigen beheer houden. Eén van tweeën. Welke dienstknecht van God durft dat radicaal aan? Nou, dan moeten we maar letten op de tweede betekenis van die woorden in zijn naam. Het betekent namelijk ook in opdracht van Christus. Met volmacht van Christus. Zoals u misschien ook wel eens aan een stemming hebt deelgenomen met de volmacht van uw man of van uw vrouw. Die dan een handtekening zet en dan mag je die op grond van die volmacht, mag u voor de ander stemmen. Wel nu, namens wie preekt u? Namens wie gaan de ouderlingen op huisbezoek? Namens wie vertelt u op zondagschool? Of op de jeugdverenigingen over de Heer Jezus Christus? En als u nog meer bewogen bent met uw medemensen, namens wie spreekt u in het evangelisatiewerk over de Heer Jezus? Wie heeft u gezonden? Of doet u dat op eigen houtje? Het volk Israël heeft verschillende keren de vraag van de volmacht aan de Heer Jezus gesteld. En ze vroegen hem in wiens naam hij al die wonderen deed. En op wiens gezag hij al die woorden sprak. Nou, dat bleek met de volmacht van zijn vader te zijn. Want de Heer Jezus is niet gekomen met eigen volmacht. Hij heeft zichzelf die eer van middelaar niet aangenomen, maar de Vader heeft hem gezonden. En dan valt hij op zijn Vader terug. En de discipelen dan, die vallen hier op de volmacht van Jezus terug. En die volmacht, gemeente, die hadden ze toen nodig. En die volmacht, die hebben we ook nu nodig. Want er wordt hier wel iets verkondigd. Dat een heel kinderleven, dat een heel leven van een vader en een moeder, van een ouder, van een oudere, een heel mensenleven, finaal ondersteboven werkt. En wat ons totaal binnenste buiten keert en voorgoed in beslag neemt. Welk kind van 8 jaar, of welke jongen van 12, welk meisje van 18... Welke vader en welke moeder zal zich lenen voor de boodschap van bekering en vergeving van zonden? Wie zal die boodschap hier met open armen ontvangen en zich daaraan gewonnen geven? Sterker nog, toen Mozes bij de farao van Egypte moest vertellen dat de farao het volk moest laten vertrekken. Toen zei farao tegen hem: waar bemoeit u zich mee? Ik regel mijn eigen zaken. En dat volk dat blijft bij mij in dienst. Maak dat je wegkomt, Mozes. Wat zou Mozes hebben moeten antwoorden? Als hij geen volmacht van zijn God had ontvangen. En zo is het nog, gemeente. Zeg, meneer. Zo hoorde ik laatst iemand die bij het evangelisatiewerk werkzaam was. Zeg, meneer, hebt u dat evangelisatieblad hier zojuist bij mij door de deur gedaan? Alsjeblieft, wilt u het weer mee terugnemen? En wilt u mijn brievenbus voortaan voorbij gaan? Waar bemoeit u zich mee? Nou, wat moet een mens dan zeggen? Als die niet in de naam van Christus werkzaam is. Nog dichter bij huis. Toen de Heere Jezus aan het godsdienstige Israël verkondigde. Dat zij zich moesten bekeren. Om vergeving van zonde te ontvangen. Toen zeiden ze allemaal: waar bemoeit hij zich mee? Wij zijn toch kinderen van vader Abraham? Wij zijn toch tot het verbond? Wij zijn toch gedoopt? Waar laat hij zijn eigen zaken regelen en de onze niet? Weg met hem. Dat is nou een mens ten voeten uit. Met of zonder godsdienstige jas aan. Dit zijn wij, gemeente. En als u dat niet gelooft, moet u er maar gewoon vragen of u dat mag leren zien. Want we zijn allemaal van dezezelfde lap gescheurd. Ik wil koning zijn in mijn eigen rijkje. En ik beslis wie ik toegang verleen tot mijn hart. En daar heeft niemand zich mee te bemoeien. Alleen als ik het zeg, want ik zit op de troon. Waar bemoeit u zich mee? Nou, vandaar die volmacht van Christus. In zijn naam verkondigen Gods knechten bekering en vergeving van zonden. Dat doen ze niet in eigen naam. En dat doen ze ook niet met de pretentie alsof ze zich met u en met andermans zaken dienen te bemoeien. Nee, Christus bemoeit zich met uw zaken. En hij vraagt toegang. En gode zij dank. Hij neemt toegang. Waar hij wil en bij wie hij wil. En om die reden, gemeente, gaan de dienstknechten van God voor u op de knieën. En ze smeken u om u met God te laten verzoenen. Daarom, in die naam van die Christus, die de ogen van de blinden opent, en die de dingen die er niet zijn roept alsof ze er al lang geweest waren. Daarom gebeurt het dat er een kind van 10 jaar, 's avonds op bed, of een jongen van 25, of een man en een vrouw, gaat bidden: Heere, bemoeit u zich alstublieft wel met mij. Doorgrond mijn hart en ken mij. En kijk maar van binnen of er een schadelijke weg bij me is, Heere. En neem die alstublieft weg, bekeer mij en leid mij op de eeuwige weg. En die zo hun leven verliezen aan God, om het op die manier te winnen, in zijn naam. Zo rust de Heere Jezus, gemeente, zijn discipelen toe. En bereidt hij ze stap voor hun taak. Want deze discipelen kregen vanwege dat verkondigen van de naam van Jezus ook heel wat te verwerken, hoor. Lichamelijk en geestelijk. Ze kwamen in de gevangenis terecht, ze werden gegezeld, ze werden bespot, uitgelachen. Ze werden zelfs bevolen dat ze er niet meer over mochten praten. Geen woord meer over Jezus. Maar ze hadden een volmacht om het wel te doen. In de naam van Christus. En ze konden gewoon weg niet anders. En ze konden niet nalaten om niet te getuigen van deze Christus. Hart en mond liepen van hem over en zijn genade was genoeg. De Heilige Geest woonde in hen en beïnvloedde hen. Dat is het eerste, gemeente. Het is de bron van de prediking. Dat alleen door de naam van Jezus kan er gepreekt worden. Tweede, dat is de inhoud van de prediking. Er staat in de tekst: bekering en vergeving van zonden. Bekering moet er gepreekt worden. Wat is bekering? Nou, dat is 180 graden omdraaien. Want wij staan van huis uit met de rug naar God toe en met het gezicht naar de wereld. En bekering is wereld toe komt te staan en met het gezicht naar God en naar Sion. En die bekering eist de Heere van ons allemaal. En niet zomaar eens een keertje, maar elke dag en telkens opnieuw. Want de Heere alleen heeft recht op de liefde van uw en van jouw hart. En bekering preken, gemeente, dat is dan verkondigen dat de Heere zich met u bemoeit en dat hij ons mensen aanspreekt in die situatie en in die toestand waarin wij van nature door onze eigen schuld verkeren. En dat is zo'n groot wonder. Dat er op kosten van Christus, dat de Heilige Geest ons de ogen opent. Dat hij ons wil laten zien dat wij zondige mensen in scheiding met God leven. En dat wij in de macht zijn van de dood op drieënlei wijze. Wij zijn geestelijk dood voor God, dat is één. En ons lichaam gaat een keer sterven, dat is twee. En dan zijn wij aan de eeuwige dood onderworpen. Dat is zo'n groot wonder, gemeente. Als God de ogen daarvoor opent. En dat de Heere zegt, maar zo gaat het niet, mensen. Zo gaat dat niet, jongens en meisjes. Zo kun je mij niet onder de ogen komen. Nu niet en straks niet. Zo kun je niet in mijn nabijheid leven. Wat schuilt er een ontzaglijke liefde van God achter. Als hij ons op kosten van Christus naam laat zien, gemeente, dat zelfs onze wil is aangetast. En dat wij dat plekje van onze wil, dat we daar niet zelf bij kunnen komen om dat te veranderen. Dat is een zegen. Als God ons dat laat zien, gemeente, bekeer die zondige gedachten. Met die eigen ontwikkelde gedachten over God, dat we daarmee in een doolhof terechtkomen. En dat je er zelf nooit uitkomt. En bekering is dat je met de Heere mee gaat denken. En dat je er net zo over gaat denken als de Heere erover denkt in zijn woord. Gemeente, verkeerd over God denken. Ik denk maar aan de jongelui op catechisatie. Het zal hier wel niet anders zijn als bij ons. En dan zeggen ze, dat hebben ze zo eens, met elkaar doorgesproken. En toen zeiden ze, bekering, dominee, dat is iets geweldigs. Maar ik stel het liever uit. Want ja, dan moet je zo krap gaan leven naar Gods geboden. En dan hebben ze een oom of een tante in het oog, waarvan gezegd wordt dat ze bekeerd is. En ja, dan mag je bijna niks meer. Toen heb ik eens gezegd, jongens, dan moeten jullie je agenda eens meebrengen. En dan zal ik mijn agenda ook eens meebrengen. En dan zal ik eens laten zien dat het helemaal niet waar is dat je dan niks meer mag. Maar je gaat andere dingen begeren. En je agenda komt met andere dingen vol te staan. Dat is bekering.